onze hulp en onze verwachting, is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente het eerste vers van Psalm 145. O God, mijn God, gij allervorsten Heere, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Ik zal de roem van uw majesteit verhogen tot in de eindeloze eeuwigheid. Het eerste vers van Psalm 145. We worden vanmorgen gesteld voor de spiegel van Gods heilige wet. We luisteren met eerbied naar de woorden van Gods wet en zingen daarna uit Psalm 145, het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Het zesde vers van Psalm 145.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn orsen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Wij slaan vanmorgen de Heilige Schrift open, gemeente, in het eerste hoofdstuk van het laatste Bijbelboek, Openbaring 1. We lezen samen de openbaring van Johannes en daarvan het eerste hoofdstuk.
De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten, en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft, dewelke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest, en zijn zij die horen de woorden deze profetie, en die bewaren hetgeen in dezelve geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken, en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende: ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efese en tot Smyrna, en tot Pergamum, en tot Thyatira, en tot Sardes, en tot Philadelphia, en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende, zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren 1, de Zoon des Mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haar was wit gelijk witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven, en zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard, en zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten, en hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der 7 sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de 7 gouden kandelaren. De 7 sterren zijn de engelen der 7 gemeenten, en de 7 kandelaren die gij gezien hebt, zijn de 7 gemeenten. Zover de schriftlezing.
We zoeken gemeente nu Gods heilig aangezicht in gebed, om hem eerbiedig te vragen om zijn zegen in de dienst van het woord. We danken de Heere voor het feit dat zowel zuster Herold het Hart als zuster Van Halen van Gelder vanmorgen na lange tijd weer bij ons in de kerk zijn. En verder gedenken we de rouwdragende familie Trouwborst, die in de afgelopen week zwager en oom door de dood zich zagen ontvallen. Laat ons samen Gods heilig aangezicht zoeken. Deze zondag, Heren, is een zondag in de tijd tussen Pasen en Hemelvaart. Op deze zondag brengt u ons weer samen in de kerk. In dat gebouw dat we doorgaans aanduiden met de kerk. Met die plaats, Heren, waar uw woord verkondigd wordt. Waar gij zondaren ontmoeten wilt door middel van het geklank van het evangelie. Waar het u behaagt, Heren, in bijzondere mate te wonen en te werken. En waar de gemeente vergaderd is, telkens weer opnieuw en zo ook vandaag. Heren, laat het ons een blijk zijn daarvan wat we gelezen hebben. Dat u, Heere Jezus, wandelt te midden van de 7 gouden kandelaren. En het is ons aan het eind van de schriftlezing ook verklaard. De 7 gouden kandelaren, dat zijn de 7 gemeenten. De kandelaren, ze wijzen op de kerk van God op aarde. De gemeenten, daar waar hij wonen wil. Die hij vergadert en beschermt en die hij onderhoudt. Waar hij een plaats kiest om te wonen en te spreken, om te zijn en te doen getuigen van zijn heerschappij en goddelijke macht, van het opstandingsleven dat hij bereid en verworven heeft, waarin hij zondaren, die in zichzelf niet anders zijn dan dood door de misdaden en de zonden, waarin hij ze wil doen delen in dat nieuwe leven dat hij bereid en aan het licht gebracht heeft. Heren, zo was het toen, in die oude tijden, in de tijd van Johannes. Johannes die op het eiland Patmos verbannen was. Maar u bent niet veranderd, Heren. En daarom waar uw woord klinkt en waar de gemeente vergaderd wordt, en waar u wonen en werken wilt, daar is het nog steeds. Omdat u wandelt tussen die 7 gouden kandelaren. O, van zichzelf tonen ze dat goud niet. Dat blinkende en edele metaal. Maar Heren, dat zijn ze in uw oog. Dat is zoals u over uw gemeente spreekt. Over dat volk Gods dat u vergadert van de oudste tijden af tot aan de laatste dagen toe. Zo ziet u haar, Heren, met uw oog. En zo zegt u het. U bent mij heilig. U bent mij mijn bruid. U bent mij degene die ik gekocht heb van eeuwigheid. En die ik door de tijd heen trekken zal. En tot mij nemen zal. Om met mij te verkeren in de eeuwige zaligheid. Dat is die gemeente van ware Christgelovigen. Dat is die kerk die zalig is en die zalig worden zal. Heren, op deze zondag zoeken we u. In ootmoedigheid. In nederigheid. Want dat we hier weer samengekomen zijn vandaag, Heren, dat zegt niets van ons. Het onderscheid dat er toch met name vandaag zo heel nadrukkelijk is. Als deze stad druist en joelt en juicht. En er op een aantal plaatsen een aantal mensen, heel wat geringer van getal, samengekomen zijn om in de stilte binnen de muren van het kerkgebouw te luisteren naar wat van u en tweeën te zeggen is. Dat is een heel groot onderscheid. Maar Heren, dat onderscheid dat is niet terug te leiden op onze goede wil en op onze voornemens. Maar u verwaardigt ons nog. U schenkt ons vandaag weer het voorrecht, samen met onze kinderen als u ze ons gaf, om op deze plaats te zijn. Ootmoedig dank, Heren. Wij bidden u, laat het niet te vergeef zijn. Maar wilt u onder ons zodanig wonen en werken, dat de kracht van uw genade en dat de heerlijkheid van uw opstandingskracht, o Heren, ook daadwerkelijk openbaar wordt. En dat het gezien en ervaren wordt. Dat het geloofd wordt. Namelijk dit, wat uw getuigenis, o Heere Jezus Christus, is. Ik ben dood geweest, maar zie, ik leef. En ik leef tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood om ze op slot te doen. Voor allen die niet buiten mij blijven kunnen. En ik heb ook de sleutels van het leven en van mijn koninkrijk om ze te openen. En Heere, nu wilt u dat doen. Nu wilt u uw koninkrijk ontsluiten. Maar dien ten gevolge ook toesluiten. Door middel van de bediening van het woord. Zoals we vanmorgen samengekomen zijn daartoe, Heere. Opdat dat koninkrijk zal opengaan voor allen. Heere, die niets anders overhouden dan die enige naam van u. Laat het zo mogen zijn. Uw naam tot eer. En ons tot zaligheid. Schenk het ons, Heere. We hebben ook vanmorgen onszelf weer meegebracht. Zoals we hier zitten of staan. Of zoals we meeluisteren via de kerktelefoon. Ons eigen boze hart. Maar daarnaast ook de noden en de zorgen. We hebben ze ook meegebracht. En we dragen elkaar aan u de Heere op. In de dingen die ons bezighouden. Die we zomaar niet kwijtraken kunnen. Ook vanmorgen niet. Heere, wilt u er genadig in voorzien. En gedenk ons ten goede. Door te betonen dat u de Almachtige bent. Dat is ook die naam van u. Die vanmorgen al geklonken is. In de schriftlezing. De Almachtige. En zoals de kerk het beleidt. Ik geloof in God de Vader. De Almachtige. Maar tegelijkertijd ook. Ik geloof in de Heer Jezus Christus. De Almachtige. De Pantocrator. Diegene die de Albeheerser is. Die het al regeert. Die alles bestuurt. En die ook alles. Alles in ons leven, Heere. Beheerst. En tot uw einde leiden wil. Wilt u zo met ons zijn? Ontmoedig dank, Heere. Dat de twee zusters, wier namen we noemden. Vanmorgen weer in de kerk zijn. Dat heeft er niet zo naar uitgezien. Wij danken u, Heere, dat u hun leven zo geleid hebt en kracht gegeven hebt dat ze vanmorgen weer onder uw woord zijn, hier in het kerkgebouw. Wilt u met hen zijn, Heere, ieder in de eigen weg die ze gaan moeten. Wij bidden u of de kracht van uw genade en het wondere werk van uw geest zodanig hun harten vervullen zal, dat de lofzang zal opstijgen tot u, uit het stof, om u te erkennen voor de weldaden. Opdat ook datgene wat vanmorgen aan onze harten gelegd wordt, bij hen en bij ons allen, o Heere, ons brengen zal tot kennis. En tot nadere kennis van u, o Heere Jezus Christus, de grote opstandingskoning. Tegelijkertijd, Heere, hebben we ook de naam genoemd van onze familie Trouwborst. Het is nog niet zo lang geleden dat het Pasen was. En dat we hoorden over leven en opstanding en toekomst. En zo heel schril dat tegenover steekt af. Wanneer we moeten ervaren dat u het leven van een die ons lief was wegnam. En wij kunnen die wegen zomaar niet volgen, Heere. Uw weg is in de zee. En uw pad in grote wateren. En uw voetstappen, ze worden zomaar niet gekend. En we kunnen ze zomaar niet volgen. Maar u bent soeverein, Heere. U beschikt over het leven. Ook over het leven van een nog jonge man. Een vader. Een zwager. Een oom. O Almachtige God. Nochtans is het waar. De Heere is goed. Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid. En hij kent degenen die op hem betrouwen. Laat dat, Heere, de les mogen zijn. Laat dat de vrucht mogen zijn van deze moeilijke weg. We bidden nu voor onze broeder en zuster Trouwborst en hun kinderen. Wilt u ze nabij zijn. Kracht geven. Troost bieden. En ook door middel van dit wat ze meemaken. Geven, Heere, dat de dingen zo geleid worden. Dat het uitloopt op uw eer. En op de kennis van u tot zaligheid. Heere, zo wacht het op u. Ook vanmorgen. Gedenk ons in uw gunst. Onthoud ons uw zegen niet. Onverdiend, Heere. Maar doe het. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij zingen nu het Psalm 142. Psalm 142, de versen 1, 4 en 5. Het eerste vers, het vierde vers en het vijfde vers uit Psalm 142. Ik riep tot de Heere met luider stem. Ik smeekte en riep vol angst tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. Het eerste, het vierde en het vijfde vers van Psalm 142. De eerste collect is nu voor de eredienst. De tweede voor de diaconie. En straks na de prediking is de collecte voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. De tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in Openbaring 1. Het eerste hoofdstuk dus uit de Openbaring van Johannes. Daarvan de versen 13 tot en met 18. De versen 13 tot en met 18 in Openbaring 1. Maar de stof is te breed en te diep om in één dienst u uit te leggen en voor te houden en te proberen toe te passen. En daarom beperken we ons, gemeente, vanmorgen tot de versen 13 tot en met 17a. En als de Heer het geeft, hopen we volgende week het resterende gedeelte te lezen. Nu de versen 13 tot en met 17a. We lezen daar het woord van de Heer als volgt. En in het midden van de zeven kandelaren één, de Zoon des Mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam vuur. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van veel wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond gingen twee snijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Tot zover. Geliefde gemeente, de stof van de prediking is dus uit de Openbaring van Johannes. Het eerste hoofdstuk. U vindt het misschien wel een beetje vreemd. Zo in de weken tussen Pasen en Hemelvaart en Pinksteren, dan wordt doorgaans de stof voor de prediking gezocht en ook wel gevonden in die laatste hoofdstukken van de evangeliën, waar de Heer Jezus verschijnt aan zijn discipelen en ook wel aan anderen. Dat is inderdaad gebruikelijk en dikwijls ook heel treffende en ontroerende stof om naar te luisteren en op ons te laten inwerken in deze weken. De weken tussen de tijden, tussen de grote heilsfeiten. Maar toch, denk toch de gemeente dat er een reden is en best aanleiding is om ook in weken als deze te luisteren naar een gedeelte uit het boek De Openbaring van Johannes. Want er ligt wel heel duidelijk een verband tussen het grote paasfeit, de opstanding van de Heere Jezus, en datgene wat we in dit laatste Bijbelboek lezen. Wat is eigenlijk de boodschap, samengevat, de boodschap van de Openbaring van Johannes? Laat ik het zo zeggen, gemeente, dit. Dit is de boodschap. De Heere Jezus maakt zich openbaar aan zijn strijdende kerk op aarde. Zoals hij ook direct na Pasen verschenen is aan zijn kerk op aarde. Hij maakt zich hier openbaar. En hoe dan? Hoe? Wel, als degene die niet alleen op enig moment, op die geweldige eerste dag van de week, is opgestaan uit de doden, maar die nu het opstandingsleven dat hij verworven heeft, dat hij geopenbaard heeft, dat hij dat opstandingsleven voortzet, dat hij dat doorzet tot het einde toe. En dat hij dat niet meegenomen heeft toen hij ten hemel gevaren is, maar dat hij nog, ook nu hij in de hemel is, aan de rechterhand van zijn goddelijke Vader, nog steeds degene is die de opgestane Heere Jezus is, die het ooit heeft gezegd: ik ben de opstanding en het leven, en wie in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. De Heere Jezus is, toen hij uit het graf verrezen is, toen is hij overwinnend daaruit gekomen. In de hof van Jozef van Arimathea is het gebleken dat de boze de grote verliezer is. Ja, het was de opzet van de duivel vanaf het begin al om aan de heilige God zijn schepping en vooral de kroon op zijn schepping de mens te ontrukken. Om het blijvend van hem af te houden, hem zijn schepping te ontnemen. En het heeft er ook lang naar uitgezien. Zelfs toen de Heere Jezus aan het kruis hing, wat denkt u? Daar is een gejuich ontstaan en die de benedenste diepe duistere krochten van de hel, een gejuich Want nu, nu zal hij, die de zoon des mensen is, nu zal hij sterven. En dan is het gebeurd. Dan is het gedaan met het heil dat zogenaamd bereid was voor een verloren mensengeslacht. Maar gemeente, het is aan datzelfde kruis al gebleken. Toen de Heere Jezus het uitgeroepen heeft, het is volbracht, het werk is gedaan, de opdracht is verricht, het doel is bereikt, het eeuwige verbond is bezegeld en er is vrede gemaakt. Toen is het al gebleken en nog te meer op die derde dag, toen de Heere Jezus is opgestaan. Het is gebleken dat de kop van de slang vermorseld is en dat de dood niet gedaan is en dat het leven overwonnen heeft. En nu zegt het boek Openbaring, gemeente, dat die koning, de koning van zijn kerk, niet rusten zal, totdat het leven der opstanding ook daadwerkelijk, ten volle, deel zal zijn van allen die hem toebehoren. En dat maakt hij ze hier al bekend. Want degene tot wie hij deze boodschap richt, de boodschap van Openbaring aan Johannes daar op Patmos, gemeente, dat is de boodschap gericht aan zijn strijdende kerk. Aan hen die zoveel moeten verduren, die vervolgd worden. Hij maakt het ze bekend, weet het. Ik ben de opstanding en het leven. En ik, de glorierende paasvorst, ik zal u allen doen delen in de kracht en de genade die ik bereid heb. Maar, en dat horen we vanmorgen, bedenk dan wel dat hij de verheerlijkte Christus is. En bedenk dan wat dat betekent. De verheerlijkte Christus, zo horen we vanmorgen, de verheerlijkte Christus openbaart zich aan Johannes op Patmos. Twee gedachten. Wat zijn openbaring inhoudt en wat zijn openbaring teweeg brengt. De verheerlijkte Christus openbaart zich aan Johannes op Patmos en daarin aan zijn strijdende en vervolgde kerk op aarde. Wat die openbaring inhoudt en wat die openbaring teweeg brengt. Het zal, gemeente, zo ongeveer tegen het jaar 100 na Christus geweest zijn. Het is zondag. In de kleine gemeenten in Klein-Azië, daar komen ze weer samen. Degenen die de Heere toebehoren en die verknocht zijn aan zijn dienst en niet buiten de prediking van zijn woord kunnen. Zo ook in die, naar de maatstaven van die tijd, zo grote havenstad Efese. Maar de gemeente is bedroefd, want haar oude en in de dienst van God vergrijsde dienaar is niet meer onder hen. Johannes, door toedoen van de keizer Domitianus, is hij verbannen. Is hij weggenomen uit het midden van de gemeente en is hij overgebracht naar een eiland in de zee, Patmos. En het is, gemeente, op diezelfde zondag, op de eerste dag, zoals het aan het begin van het boek Openbaring staat, dat Johannes daar inderdaad op Patmos is. En wellicht staat hij, zoals dat op een andere plaats ook staat, staat hij op het zand der zee, aan de oever. En ongetwijfeld zijn zijn gedachten verbonden met de gemeente die hij zo lief heeft. Hij die nu weggenomen is. En hij zal vertwijfeld gedacht hebben dat hij aan het eind van zijn dienst gekomen is. En dat hij hier sterven zal. En dat hij tot geen enkel nut voor de gemeente meer kan zijn. Maar gemeente, dan gebeurt er wat. Dan hoort hij iets. En dan ziet hij iets wat nog nooit gehoord en wat nog nooit gezien is. Het is adembenemend. Het is onvoorstelbaar. Het is tegelijkertijd ook onuitsprekelijk. Daar aan Johannes. Daar verschijnt Christus. Die zijn kerk niet vergeet. En die ook zijn oude dienaar niet vergeet. Christus Jezus, de opgestane, de albeheerser, de grote en de heilige, de almachtige, de pantocrator, zoals hij bekend was in de gemeente. Hij verschijnt hier aan Johannes. Maar, jawel, in zijn volle luister. Aan Johannes dus. Gemeente, eerst vraag ik u, en we zoeken een antwoord op die vraag. Wie is deze Johannes eigenlijk? Wie is hij ten opzichte van degene die hier nu aan hem verschijnt? U zegt, en jullie jongens en meisjes weten dat ook wel. Ja, hij is zijn discipel. Johannes, hij was toch degene die 3 jaren lang met de Heer Jezus optrok en hem volgde? En hij was niet zomaar een discipel. Nee, hij behoorde, en laat ik het vanmorgen zo zeggen, hij behoorde tot de binnenste cirkel. Hij was een van de 3 die de meest intiemen waren. Samen met Jacobus en met Petrus mochten zij wel eens een enkele keer met de Heere Jezus mee. Wanneer de andere discipelen achter moesten blijven, zij mochten mee. Toen de Heere Jezus zijn heerlijkheid openbaarde in het weer levend worden van het dochtertje van Jairus. Zij mochten mee toen de Heer Jezus verheerlijkt werd op de berg. En toen het evenals bij zijn doop klonk. Deze is mijn geliefde zoon in wie mijn ziel een welbehagen heeft. En toen de Heer er nog aan toevoegde, hoort hem. En zij mochten ook mee. In het binnenste heiligdom bijna. Toen de Heer Jezus daar in de hof van Gethsemane worstelde. En het uitriep, o mijn vader, die beker, mag deze beker aan mij voorbij gaan. Ze waren erbij. Johannes ook. Een heel bevoorrechte discipel was deze Johannes. Hij wordt op diverse plaatsen zelfs genoemd de discipel die Jezus lief had. En was Johannes het zelfs niet die daarbij het kruis stond en tot wie de Heere Jezus zei, zoon, zie uw moeder. En tot zijn moeder zei, zie uw zoon. Johannes, hij werd verwaardigd om zich te ontfermen over de eigen moeder van de Heere Jezus. En dan is er over Johannes nog wel wat te zeggen. Want Johannes, hij was niet alleen discipel gebleven, maar hij was tot apostel gemaakt. Hij was erop uitgetrokken om getuige te zijn van de opstanding van de Heere Jezus en van de betekenis van hem voor zondaren, de levende. En ongetwijfeld, Johannes, hij heeft zijn werk gedaan met volle inzet. En naar welke steden en gebieden hij getrokken is, we weten het niet. Maar hij heeft zijn leven besteed. Al die jaren, die vele, vele jaren, die tientallen jaren in de dienst van zijn meester. En nu? Nu is hij een balling geworden. We lezen het in het 9e vers. Ik, Johannes, die uw broeder ben, een medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid, dat is in de volharding in de strijd aangaande Jezus Christus. Het was hem een voorrecht geworden dat hij mocht lijden, zo staat het er, om het woord en om de getuigenis van Jezus Christus. Johannes, hij heeft zijn zender niet verloochend. En ook Johannes, het zal in zijn hart geleefd hebben wat ooit over een aantal jaren zijn eigen leerling Polycarpus ook op hoge leeftijd zeggen zal. Ik heb hem zoveel jaren gediend. Zal ik hem dan nu verloochenen? Nee, ook Johannes. Hij is verwaardigd om een getrouwe getuige te zijn. Is er nog meer van deze Johannes te zeggen? Jazeker. Gemeente, we mogen hem misschien wel noemen naast Paulus de theoloog van de oude kerk. Als we zijn brieven lezen. De eerste, de tweede, de derde brief. Johannes, hij was bekendgemaakt met de leer aangaande Christus. En dat was niet alleen een leer die in zijn hoofd zat, maar die zetelde in zijn hart. Hoe getuigt hij over de Heere Jezus in zijn brieven? Mijn kinderkens, indien we gezondigd hebben, we hebben een voorspraak in de hemel. Hij kende hem, de Heere Jezus, als zijn eigen voorspraak. En wat heeft hij getuigd over het verzoenend karakter, over de kracht van het bloed van de Heere Jezus Christus. Zijn bloed dat van alle zonden reinigt. Hoe heeft hij getuigd over de liefde van Christus? Hij laat in zijn eigen hart zien als hij zegt, wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Johannes, hij wist ervan. Hij kende de beoefening van het waarachtige geloof. Hij wist van de liefde Gods die in zijn hart was uitgestort. En hij beoefende de hoop. Hij wist, aan mijn oude leven komt binnenkort een eind. Want ooit heeft dezezelfde Christus mijn rechterhand gevat. En hij zal mij leiden tot in zijn heerlijkheid. Johannes, hij wist ervan. En straks, helemaal aan het eind van deze brief, van dit boek, de Openbaring, dan horen we het zeggen. De geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort zeggen, kom. Oh, dan spreekt Johannes ongetwijfeld over zichzelf. Als dan de geest roept, kom. En als de bruid roept, kom. Dan paart Johannes zijn eigen stem erbij. En hij zegt, want hij is het zelf. Die het hoort zeggen, kom Heere Jezus. Ja, kom spoedig. Johannes. Gemeente, denk niet dat hij zomaar een beginnend christen is. Die begonnen is om de eerste stappen te zetten op de weg van het nieuwe leven. Johannes. Gemeente, hij is een geoefend christen. Hij is een van degenen die elders genoemd worden. Een pilaar. Een pilaar en een vastigheid der waarheid. Hij is als het ware zo'n pilaar van de kerk samen met enkele anderen. Maar Johannes, hij is het zeker. En nu gemeente, voelt u, deze Johannes, aan wie Christus zich openbaart, deze Johannes, die ooit met Andreas, als discipel van Johannes de Doper, gaande gemaakt door de boodschap van Johannes de Doper, wanneer hij het zegt, zie het Lam Gods, en dan gaat hij, Johannes, samen met Andreas. Deze Johannes, die 3 jaar met de Heere Jezus verkeerd heeft, van wie we lezen dat hij aan zijn borst lag, dat hij aan zijn hart lag. Deze Johannes, de discipel dien Jezus lief had. Deze Johannes, gemeente, de bevoorrechte discipel, de getrouwe getuige, de toegewijde apostel, de theoloog van de oude kerk. Hij die wist, nog een enkele dag, nog een aantal jaren, en dan mag ik bij hem zijn. Deze Johannes, die hem kende, die hem vertrouwde, die liefde oefende. Deze Johannes, als Christus zich openbaart, als daar het geluid van Christus klinkt als een bazuin, geliefde gemeente, deze Johannes, die valt als dood aan zijn voeten. Als hij hem ziet, er was er op aarde vrijwel niemand, nee laat ik het zo zeggen, er was er niemand meer die hem kende, die hem zo kende. En deze Johannes, die valt als dood aan zijn voeten. U zegt, hoe kan dat nou toch? Hoe is dat nou toch mogelijk? Hoe kunnen we dat verklaren, dat dit er staat? En hij getuigt het zelf, en zijn getuigen is waarachtig. Ik viel als dood aan zijn voeten. Gemeente, dat is alleen te verklaren. Wanneer we beseffen wie hij is, die daar verschijnt, die zich openbaart, die daar uit zijn luisterrijke hemel als de Zoon des Mensen neerdaalt en daar zich toevertrouwt aan zijn discipel, aan deze getrouwe apostel die hij zo lief heeft. We zullen het alleen verstaan wanneer we beseffen wie hij is. En nu gaan we terug Johannes, hij is daar dus op Patmos. Hij is, zo lezen we, in de geest. Wat is dat? Hij mag zien dingen die door mensen zomaar niet gezien worden. Onze Statenvertalers schrijven in hun kanttekening op deze tekst: het is voor hem als in een verheffing van zinnen, in een verrukking van zinnen, in een vervoering van zijn geest. Dan verschijnt Christus. Nadat de apostelgemeente een machtig geluid gehoord heeft, de klank als van een bazuin. Ja, en dat weet Johannes wel. Als de bazuin klinkt, dan gaat er iets gebeuren. De bazuin klonk altijd wanneer het loofhuttenfeest werd aangekondigd. Dat loofhuttenfeest dat de perspectieven van de toekomst van de heilige God openbaarde. Dan klonk de bazuin zoals God het zelf had gezegd. En nu? Nu klinkt hier ook bazuingeschal in de oren van Johannes. En met die bazuin hoort hij een stem die roept: ik ben de Alfa en de Omega. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben het begin en het einde. En Johannes, hij keert zich om te zien en om te horen datgene wat hij ziet. En dan ziet hij 7 gouden kandelaren. En in het midden van die gouden kandelaren 1, en hij weet het, de Zoon des Mensen. Johannes, hij ziet het, de Zoon des Mensen. Hij, over wie in het boek Daniël al gesproken werd, de Godenzoon. De Zoon van de enige en waarachtige God, die uit de hemel neerdaalt om de glans en de heerschappij en de heerlijkheid van de heilige God op deze wereld te openbaren. En wie hij is, gemeente, dat wordt daarna meegedeeld in een aantal beelden. Want het is niet in gewone mensentaal te zeggen. Het moet in beelden gezegd worden. De heilige God, hij daalt neer zodanig dat er herinnering komt. We noemen dat tegenwoordig associatie ontstaat. Een mengeling van beelden. En daarin alleen is het te zeggen. Allereerst in een lang kleed, hangend aan zijn voeten. Dat kleed, gemeente, dat duidt hem aan als de hoge priester. En die gouden gordel, die doet zien dat hij de koning is. Hij is het. De priester die tegelijk de koning is. De koning die ook priester is. Hij is het. Die als koning is gezalfd. Die koninklijke heerschappij heeft. Die zit aan de rechterhand van zijn vader, maar toch wie tot wie tegelijkertijd gezegd is: gij zijt priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Als hoge priester heeft hij de zonden van zijn volk verzoend, en als koning regeert hij in de hemel. Hij is het. En zie eens naar zijn hoofd. Eens was daar een doornenkroon opgeplaatst, en liep het bloed langs zijn slapen. Maar nu? Nu is zijn hoofd en zijn haar zo wit als wol en sneeuw. Het wijst op zijn eeuwige goddelijkheid, op zijn machtige heerlijkheid, op zijn grandioze heiligheid. Hij is de eerste en de laatste, de eeuwige. En zijn ogen, geliefden, zijn ogen zijn als een vuurvlam. Voor hem is niets verborgen. Ze zien door alles heen. Ze ontdekken alles wat voor mensen verborgen is. Ze doorzoeken de harten. Ze proeven de nieren. Zijn ogen als een vuur. En uit zijn mond gaat een tweesnijdend scherp zwaard. Zijn heilig woord spaart niemand. Dat zwaard dat hij ook daadwerkelijk hanteert. En heel zijn voorkomen, het is zoals de zon schijnt in haar kracht, in haar heerlijke pracht, in haar blikkerende zonnestraling. Zo is hij. En wie erin probeert te zien, die moet zijn aangezicht afwenden en bedekken. En zijn stem is als het geluid van veel water. Hebt u al eens bij een waterval gestaan? Die hele grote watervallen van Schaffhausen, van de Niagara. Wat ben je dan klein. Zijn stem is machtig als de stem van vele wateren. En zijn voeten, Zijn voeten zijn als blinkend koper. Ze gloeien als een oven. En ze doorlopen alle landen van de wereld. Gemeente, mijn woorden waarin ik het probeer te zeggen. Ze zijn maar schamel. Maar dit is zijn gestalte. Dit is zijn voorkomen. Het is één en al heiligheid. Aanbiddelijke heerlijkheid. Zo verschijnt hij in zijn verblindende zuiverheid. God, God, enkel licht, voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden. Zie hem daar dan staan, Johannes, in zijn schamelheid. U zegt misschien, maar dat kan de Heere Jezus toch niet zijn. O God, de heilige God, jazeker, dat weten we. Hij is een verterend vuur, voor hem kan niemand bestaan. Hij is het die zich aan de Sinaï geopenbaard heeft in bliksemen en in donderslagen. Dat is de heilige God. Maar de Heere Jezus, jongens en meisjes, de Heere Jezus. Van de Heere Jezus heb je misschien wel een ander beeld. De Heere Jezus is het die het gezegd heeft, toch? Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. De Heere Jezus. Hij is toch degene die de kinderen tot zich geroepen en toegelaten heeft om ze te zegenen. De Heere Jezus. U zegt, we zingen van hem, welk een vriend is onze Jezus. De Heere Jezus. En toch, gemeente, als u het nog niet wist, hier blijkt het. De Heere Jezus is niet anders dan zijn Vader. Ook hij is God, machtig en heerlijk. En denk niet, o, tot God kan ik niet gaan, want hij is aanbiddelijk en hoog. Dan ga ik maar naar de Heere Jezus, want hij is vriendelijk en hij is lieflijk. En aan wie openbaart hij zich? U zegt, o, in de machtige heerlijkheid en heiligheid van zijn openbaring is hij dat natuurlijk tegenover zijn vijanden, die van hem niet willen weten. Hij zal ooit al zijn vijanden als een voetbank aan zijn voeten zetten. Maar valt het u niet op, hier? Waar verschijnt hij zo, zoals hij verschijnt? Gemeente, in het midden van de 7 kandelaren, hier. Te midden van zijn gemeente. God, vol van majesteit en heerlijkheid. Te midden van zijn gemeente. Eens openbaarde de Heere Jezus zich aan Petrus in zijn heerlijkheid en in zijn majesteit. Dat was ter gelegenheid van zijn wonderbare visvangst. En wat was toen de reactie van Petrus? Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. De Heere Jezus, geliefde. Ook hij is degene die zich in heiligheid en in heerlijkheid openbaart. Petrus, hij heeft het beseft. Dan ben ik een onwaardig mens die voor deze heilige God niet bestaan kan. Gemeente, kent u er iets van? Kent u hem zo? Vanmorgen, gemeente, projecteer ik hem en presenteer ik hem in de prediking. Want heeft de Heere Jezus het niet tot Johannes de Doper gezegd, tegen deze Johannes gezegd? In het 19e vers. Schrijf hetgeen ge gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal. Zoals de Heere Jezus zich hier openbaart aan Johannes. De Heere Jezus bedoelt, dit moet bekend worden. Dit moet gepredikt worden. Dit moet openbaar gemaakt worden, Johannes. Oh, het is voor jou. Maar het is ook voor die 7 gemeenten. En via die 7 gemeenten voor heel de kerk van de komende eeuwen. Schrijf hetgeen ge gezien hebt. En zo, gemeente, zo moet ik deze grote zaligmaker, deze opgestane Heere Jezus, vanmorgen in de prediking present stellen. Voor u. En voor jou. En voor mij. En nu, Johannes. Nu gaan we naar onze tweede gedachte. Nu Johannes. Wie was hij ook alweer? Een geliefd kind van de Heer. Een discipel. Een apostel. Die in de dienst van zijn zender vergrijsd was. En van hem lezen we het. Toen hij de verschijning van deze vreselijke zoon des mensen zag. Toen viel hij als dood aan zijn voeten. We zouden zeggen, maar deze Johannes. Die heeft toch niets te duchten voor Christus. Is hij niet zijn koning? Is hij niet zijn bruidegom? Is deze Johannes niet een van zijn onderdanen? Is hij niet een van hen die geteld worden tot degenen die we de bruid mogen noemen? En Johannes, hij valt als dood aan zijn voeten. Gemeente, wat mogen we daaruit opmaken? Dat Johannes zich niet te goed acht om te vergaan onder de geduchte heiligheid en de vreselijke majesteit van hem die God in de hemel is. Johannes, hij is niet uitgegroeid boven de stand van een zondaar. En geliefde gemeente, een zondaar, dat is een verloren zondaar. En een verloren zondaar, dat is één voor wie het geldt. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Straks moet Johannes het openbaar gaan maken aan de zeven gemeenten van Klein-Azië door middel van de brieven. En dan zal het inderdaad gaan blijken. Wat dan? Wel, dat het behoren tot de gemeente en dat het lid zijn van de kerk toen niet en nu niet. Gemeente, dat niet behoedt voor het verderf. Zelfs die gemeente van Efeze, aan wie de apostel met zoveel banden verbonden is, die moet hij straks ook gaan bestraffen. Tot die gemeente van Efeze moet hij het ook gaan zeggen. U hebt uw eerste liefde verlaten en het is niet meer zoals het was. En daarom bekeer u en zo niet. Ik zal haastig bij u komen en ik zal de kandelaar wegnemen. Bekeer u. Dat zijn telkens de woorden die de apostel bekend moet gaan maken aan de zeven gemeenten. Bekeer u en zo niet. Ik zal krijg voeren met het zwaard van mijn mond. En opdat de apostel het gewicht van zijn woorden zou kennen, gemeente, ziet hij hier wat het betekent. Dat uit de mond van de Heer Jezus een zwaard komt. Een tweesnijdend scherp zwaard. En dat hij het hanteert. Deze Johannes, hij moet het hier lijfelijk onder ogen zien. Dat dat woord, dat scherpe woord dat hij brengen moet, dat het ook echt waar is. Dat het niet zomaar een of ander beeld is. En dat het in de praktijk wel mee zal vallen. Maar dat het echt waar is. En Johannes zelf. Hij moet het ook ervaren. Als deze God gaat verschijnen. Wie zal niet beven? Wie zal niet sidderen? Wie zal niet wegzinken voor hem? De apostel. Hij kan het zich niet indenken. Dat hij buiten dat oordeel valt. Omdat hij een apostel is. Nee, hij verheft zich niet, gemeente. Integendeel. Deze apostel, hij weet het ook. Van alle zonden. Die ondanks de genade die in zijn leven geopenbaard is. Maar dat er nog zoveel zonden in hem zijn. Tegen zijn wil weliswaar. En dat hij strijd moet voeren. Tegen de verleiding die van buitenaf. En die van binnenuit telkens tot hem komt. Deze Johannes. Hij stemt het Paulus toe, vleeselijk en onder de zonde verkocht. En daarom, ook Johannes, hij kan voor deze heilige Christus ook niet bestaan. En daarom zinkt hij weg. En gemeente, ik moet het u vanmorgen zeggen. Dit is ook, wat zeg ik, dit is juist. In het leven der genade niet vreemd. Niet alleen wanneer ik denk aan de hoge en de heilige God. maar ook wanneer mijn gedachten eens opklimmen tot wie daar naast hem zit. Naast die heilige Vader, daar troont zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Tot wie het gezegd is, zit aan mijn rechterhand, totdat ik al uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Maar gemeente, als ik dan in mijn eigen hart zoveel vijandschap tegenkom, vijandschap ook tegen hem, en vijandschap tegen zijn dienst, en vijandschap tegen zijn genade, en vijandschap tegen alles wat mij tot een zondaar maakt, dan kan ik het zomaar gemakshalve niet aannemen dat ik wel buiten zijn oordeel val. Maar dan ga ik ook voor Christus beven, geliefden. Dit is niet vreemd, ook in de weg der genade. Wat zei Luther toen hij de Heere Jezus kende al vele jaren, en toen hij mocht vertoeven, en toen Christus zich openbaarde aan zijn ziel? Zeker wel, maar hoe noemde hij zichzelf? Ik zeg het maar even in het Latijn, zoals Luther het ook zei. Simul justus et peccator. Tegelijkertijd gerechtvaardigde en zondaar. Tegelijkertijd ook zondaar. Wat was de klacht van Guido Gezelle? Ik denk toch dat hij er iets van kende. Guido Gezelle, die het ook probeerde om zich af te zonderen. En hij zegt het tot de Heere Jezus. Gij bad op ene berg alleen, maar Jezus, ik en vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen. De wereld wil mij achterna, al waar ik ga of sta. Ach, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Ik kwam deze week een uitspraak tegen van een oude bisschop. Een bisschop uit de Engelstalige wereld, Beveridge. En het is ontroerend wat deze man schrijft. Hij zegt: ik kan niet bidden zonder te zondigen. Heb jij daar ook zo last van? Ik kan niet bidden zonder te zondigen. Hij zegt: ik kan mij niet voorbereiden op mijn predikarbeid. En ik kan ook niet prediken zonder te zondigen. En ik kan naar het woord der schrift niet luisteren zonder te zondigen. En ik kan aan de tafel der gemeenschap niet zitten zonder te zondigen. Hij zegt: ik kan niet eens belijdenis van mijn zonde doen zonder dat ik mijn zonde nog groter maak. Hij zegt, en dat is diep, hij zegt: wegens het berouw dat ik betuig over mijn zonde, moet ik berouw hebben. En hij vervolgt: mijn tranen die moeten gewassen worden. En zelfs die wassing die moet nog gereinigd worden. Vleeselijk en onder de zonde verkocht. En hoe meer zonde, hoe meer ik de dood waardig ben. Hoe meer schuld, des te meer rust de vloek van de heilige God op mijn bestaan. En als dat nu zo al is bij Johannes. Ik heb hem toch getekend? Bij Johannes? Hoe zal dat dan met ons zijn, geliefde? Ja, ook u, die de Heere door genade kennen mag. Hoe zal dat dan bij ons zijn? Als dit dan al het groene hout geldt. Hoe zal het dan, en dan breid ik het maar uit, gemeente, tot ons allen. Hoe zal het dan met ons zijn? Als Hij verschijnt, Christus, de machtige, de blinkende, de heilige, de grote. Als Hij verschijnt, dan val ik voor Hem neer. Of herkent u het niet? Het was echt niet alleen bij Johannes. Wat denkt u van Jacob? Jacob in Bethel, zo beweldadigd. Maar als hij dan wakker wordt, dan zegt hij: hoe vreselijk is deze plaats. Dit is niet dan een huis Gods. Dit is de poort des hemels. En Manoah, ook beweldadigd. De vader van Simson, aan wie een engel des Heren hem verschijnt met een heerlijke belofte. Dan zegt Manoah, we zullen zeker sterven, want we hebben God gezien. En Jesaja, die geroepen wordt, die mag inblikken in het heiligdom. Hij zegt, wee mij, want ik verga, want ik ben een man van onreine lippen. En wat denkt u van Job? Job, van wie het staat, hij is oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Wat zegt Job? Job zegt, met het gehoor heb ik hem gehoord, maar nu ziet mijn oog u. En daarom verfoei ik mij in stof en as, en ik heb een rouw voor de heilige God. Geliefde gemeente, dit is de boodschap van morgen. God is God. En ik breid het uit. Christus. Hij is God. Is er dan niet meer te zeggen? Natuurlijk. Natuurlijk. Maar breng het niet in mindering op deze boodschap. Christus. Hij is God. Kent u hem? Kent u hem zo, geliefden? Kent u hem? En ik moet het zeggen, vanwege de doorgaande lijn in de schrift. Als u hem niet zo kent, dan kent u hem niet. Dit is de boodschap. Christus Jezus, die zich openbaart als de opgestane levensvorst aan zijn kerk in de verdrukking en de vervolging. O zeker, met machtige beloften. Maar hij laat het eerst zien tegen welke achtergrond het alles staat als hij verschijnt, blinkende. Opdat ik mezelf voor het eerst of opnieuw verootmoedig, mezelf mishaag en de reinigmaking en zaligheid buiten mezelf zoek. En nu overschrijd ik toch nog even de grens van mijn tekst. Want zo ontvang ik de weldaden van deze koning. Zo krijg ik zicht op hem. Gemeente, zo is dat liggen voor hem al een wonder. Waarom dan? Wel omdat ik voor hem lig als dood. En niet dood. Johannes, hij ligt als dood. Het lijkt wel alsof in de confrontatie en in de openbaring met deze Christus alle leven uit hem bloeit. O, laat dat maar gebeuren. Maar dan is daar een ander. Dan is daar deze Christus zelf die hem zijn leven geeft. Dit is het geheimenis van de waarachtige bekering. De afsterving van mezelf voor hem. De afsterving van mijn oude Adam. Laat het maar wegvloeien. Laat me dan maar zo onder hem en voor hem liggen. Want zo gaat hij het straks openbaren. Zo is hij het leven. Zo schenkt hij het. En zo maakt hij het waar. Wie in het stof ligt neergebogen, die wordt straks door hem opgericht. Johannes, hij komt aan zijn voeten terecht. Johannes, die daar als dood voor hem ligt. Maar deze opgestaande Heere Jezus, die maakt wel onderscheid. Want bij het Paasevangelie hoort het ook. Ik lees het u voor uit Matteüs 28, wanneer een engel des Heren verschijnt, nederdalende uit de hemel, die engel die de steen afwentelt. En daar staat er ook van die engel. En hij vertegenwoordigt de opgestane Heere Jezus. En zijn gedaante was gelijk een bliksem. En zijn kleding wit gelijk sneeuw. En wat lezen we dan? Uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden. En, u vult het al aan, ze werden als doden. Maar hier zien we het onderscheid. Nou zien we hier het onderscheid. Johannes, die valt als dood aan zijn voeten. Die valt hem toe. Johannes, hij valt voorover aan zijn voeten. En die wachters, die ook als doden worden, in panische schrik, maar zij vluchten van hem vandaan, weg van de plaats van dat onheil. En zo geef ik u deze troostboodschap. Wie het nu om God te doen is, wie het om deze Christus te doen is, aan wie hij zich openbaren gaat, al is het in zijn heerlijkheid, al is het in zijn majesteit, dan zal het u nader bij hem brengen. Dan bedoelt hij niets anders dan u ook in deze weg tot zich te trekken, aan zijn voeten te brengen. Dat is het geheim. Het geheim? Het ligt in zijn eigen hart. Het is de trekkende liefde van deze Christus, die Johannes een les wil leren en die het hem openbaart. Ik, de Heilige, de Almachtige, ik ben toch de paasvorst. En straks gaat hij het zeggen. Ik ben dood geweest, Johannes. Jij ligt daar als dood, maar ik ben echt dood geweest. Ik ben de levende. En zo maakt hij het waar. En ik ga er nou maar niet verder op in, want ik zou mezelf voor de voeten lopen voor volgende week. Maar hij maakt het waar. Op deze zal ik zien. Op de armen en de verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. En geliefden, dan gaat het alleen maar meevallen. O, wat gaat het dan meevallen als hij zich openbaart. Hij het leven in mijn dood. Hij het licht in mijn duisternis. Hij de zaligheid in mijn schuld en zonde. En de vraag voor ons is, is deze weg ons bekend? Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Het heidendom zal zijn lof betuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Amen. We zingen Psalm 72, de versen 6 en 7. we samen danken en bidden. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. Ook niet, Heere, hoe wij dit woord van u en aangaande u in onze harten ontvangen hebben. Dat is voor u niet onbekend, Heere. Wilt u het zelf werken, dat het is in verootmoediging, in erkenning van wie u bent, o heilige Heere Jezus, zaligmaker van uw volk, grote profeet en leraar met uw machtig woord, dat u spreekt en gesproken hebt, heilige priester, grote en eeuwige koning van uw kerk, maak u zelf bekend, Heere, in de harten van ieder van ons, voor het eerst en steeds weer opnieuw, om u te kennen en te mogen voortgaan in dat kennen, opdat het ooit zal uitmonden in het zien van aangezicht tot aangezicht. En dan, Heere Jezus, dan is er geen bedekking meer nodig, maar dan ontfermt u zich en dan zult u ze eeuwig bij u nemen die hier aan uw voeten gelegen hebben. We danken u voor dit woord, Heere. Het was misschien wel scherp, maar het is toch niet anders dan uw woord. Volgende week zal het een ander woord mogen zijn, maar het sluit zo nauw op elkaar aan. Wij bidden om uw genade, om de zegen van uw gunst. Wees met ons, breng ons vanavond om 6:00 weer samen, Heere. En zie in uw trouw op ons neer. Laat de vrucht van uw woord ontvangen worden, tot eer van uw naam, om Christus wil. Amen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Dat is het 11e, het laatste vers van Psalm 72. En het is tegelijkertijd onze slotzang. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.